De oorlog in Oekraïne, daar willen we het over hebben.
We gaan het hebben over de speeches, de persmomenten en de media.
Welkom bij De Communicado's, een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij De Communicado's, aflevering nummer 26. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het zoals gezegd hebben over een heel serieus onderwerp. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Dan een recensie van Ongehoord Nieuws, het debuut van de populistische rechtse omroep van de NPO. En we bespreken de avondshow van Arjen Lubach. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Oké, laten we meteen beginnen met het grote nieuws van afgelopen week. Ik moet je zeggen, ik ben echt verbaasd over hoe deze week is gegaan. Ik had niet verwacht dat het zo snel zo heftig zou worden. Jij wel, Lars?
We gaan het straks hebben over de speech natuurlijk van Poetin. Maandag vreesde ik het wel al, omdat sommige mensen zeiden van hij gaat waarschijnlijk vooral de Donbass-regio, de provincie, intrekken. Als je goed luistert naar die speech van maandag, dan wist je maandag al dat het helemaal mis zou gaan. En het is... Ik vreesde het al langer. Ik heb het eerder verteld volgens mij. Mijn vriendin komt natuurlijk uit Oekraïne, is daar geboren. Haar moeder die woonde daar nog steeds. We hebben een maand geleden hebben we haar moeder godzijdank in veiligheid kunnen brengen en weg kunnen halen uit Oekraïne. Want ik zag al wel aankomen dat het daar best eens mis zou kunnen gaan.
Ja, de dreiging was er natuurlijk ook al een lange tijd. Er stonden iets van 190.000 Russische troepen aan drie kanten van de grens van Oekraïne. Dus er was zeker reden om het allemaal heel ernstig en serieus te nemen. Laten we inderdaad eens beginnen bij die speech van Poetin. Ja, het is een opmerkelijke speech. Live op televisie, daar in de avond. Het leek alsof hij daar gewoon een beetje vrij uit aan het praten was en filosoferen over dingen. Hoe kijk jij naar die speech, Lars?
Ja, nou, ik zag een zuchtende president. Hè? Iemand die woedend was, bedreigingen uitte, oorlogstaal had. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met in 2014, toen Poetin bekendmaakte dat ze de Krim zouden binnenvallen, toen zat er euforie in de toespraak. Van wij gaan iets goeds voor elkaar krijgen. En nu was het heel duister. En je voelde eigenlijk ook al in die speech aankomen dat het mis zou gaan. Want deze speech was totale overkill voor alleen maar de zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Dus daar hij trok het bestaansrecht van heel Oekraïne in twijfel.
Ja. Zeker, ja. Ja, ik dat inderdaad. Ik denk dat het inderdaad een onheilspellende speech was. Wat ik ook wel interessant vond, is de reacties op die speech. Een van de dingen die bijvoorbeeld ook door Mark Rutte werd gezegd. Hij is totaal paranoia. Hè? Dat zeiden ook wel meer mensen na afloop van dat verhaal. En ik zit me wel af te vragen van als je naar zo'n speech kijkt, of dat nou wel de meest verstandige reactie is. Want vooropgesteld, ik ben het er volstrekt niet mee eens. Uiteraard vind ik dat Oekraïne een bestaansrecht heeft. Maar tegelijkertijd, er is altijd het gevaar dat je de tegenstander onderschat bij dit soort conflicten. En dat gebeurt helemaal wanneer je het er heel heftig mee oneens bent. Want dan is je eerste neiging om niet alleen te denken dat iemand verkeerde dingen denkt, maar ook dat hij een slecht persoon is en niet slim is en al dat soort dingen. En ik denk dat je een onderscheid moet maken hierbij tussen iemand die onredelijk is en iemand die irrationeel is. Poetin is onredelijk. Het is niet redelijk om een land binnen te vallen. Tegelijkertijd, ik denk dat het ergens rationeel is als ik gewoon vanuit zijn oogpunt meedenk. Hij wil de gloriedagen van het Russische Rijk in ere herstellen. Ik vind dat dus niet redelijk. Maar als je dat als doel hebt, dan kan ik me ergens erbij voorstellen dat je denkt van ik moet iets doen om Oekraïne weer in te lijven. En datzelfde heb ik bij van de NAVO-troepen die in Oost-Europa staan. Ik heb ergens inderdaad gewoon het idee van dat het best rationeel is van hem dat hij zich bedreigd voelt door westerse troepen aan zijn westgrens. Dus ergens begrijp ik dat wel, maar het is zo verschrikkelijk onredelijk. En als je kijkt op wat voor brute wijze hij dat heeft gedaan, ja, dan is dat gewoon echt compleet en totaal onredelijk. Het is immoreel wat dat betreft. Maar het is wel een onderscheid dat je daar wil maken. Want ja, nogmaals, ik totaal paranoia, daar ga ik niet mee. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen hoe rationeel die is.
Ik denk dat het onderscheid is misschien zinvol. Maar je kan ook, als je in de speech zelf duikt, hè, als je kijkt wat hij precies gezegd heeft, kan je wel aangeven dat heel veel dingen die hij heeft gezegd, dat die ook gewoon niet kloppen. Hè. Dus ik denk dat paranoia, dat duidt ook op waanbeelden. Hè, dat je het niet helemaal scherp meer ziet. We zagen hier eigenlijk een uur lang een soort van college geschiedenis van een verwarde historicus. Hè. Dus hij zegt bijvoorbeeld dat het Westen de voormalige Sovjetstaten dwingt om Rusland te bedreigen, of dwingt om bij het Westen te komen. Ja, niks is minder waar. Hè. Als je kijkt naar de Baltische Staten, als je kijkt naar Oekraïne, zij voelen zich Europees en zij verkiezen democratie boven dictatuur. Dat is niet iets wat het Westen hen oplegt. Dat is iets waar de mensen zelf voor kiezen. En je ziet ook dat er hele rare dingen ineens naar voren kwamen. In de speech had hij het over een tot op het bot corrupt land waar neofascisten genocide plegen. Welke genocide? Er is geen genocide in de Donbass. En als we het over corruptie hebben, Navalny, die vergiftigd en later natuurlijk opgepakt is, die onthulde beelden van het paleis van Poetin van $1,5 miljard. Ja. Nou ja, even daarna werd hij vergiftigd. Misschien goed interessant te weten dat hele paleis van 1,5 miljard, daar kan hij niet eens wonen omdat het onbruikbaar is geraakt door de schimmel. Dus dat
okay.
Is ook al. Maar het vermogen van Poetin wordt geschat op $200 miljard. En misschien is hij dan daarmee wel de rijkste man op aarde. Dus ik weet niet of het helemaal aan Poetin is om juist daar andere mensen de maat te nemen. En ja, heel veel dingen gaan natuurlijk in Oekraïne oneindig veel beter dan in Rusland.
Nee, het is propaganda, deze speech. Dat is natuurlijk duidelijk. Het is bedoeld om de Russische bevolking ervan te overtuigen. En we weten natuurlijk ook dat daar enige skepsis was. Ik denk overigens dat er wel degelijk in Oekraïne natuurlijk ook een bepaalde mate van corruptie is. Dus in dat opzicht heeft hij daar wel een punt. De andere punten die vind ik inderdaad veel kwalijker. Maar nogmaals, het punt over het feit of Poetin rationeel is. Er zijn ook veel dingen in het verleden gebeurd waar Poetin heel erg werd bekritiseerd. Eén daarvan is bijvoorbeeld de steun aan Assad in Syrië een aantal jaar geleden. En het opmerkelijke is dat men destijds zei van dat heeft hij ook op een hele brute wijze aangepakt. Dat is hartstikke slecht, dat had hij nooit moeten doen. Daarmee heeft hij zijn positie verloren. Maar dat is een aantal jaar geleden. En inmiddels zie je dat de meningen daarover wel van analisten in ieder geval 180 graden gedraaid zijn. Heel veel mensen zeggen nu van ja, hij heeft daarmee eigenlijk invloed gekregen in het Midden-Oosten. En daarmee bedoel ik te zeggen van dingen die op dit moment gek lijken, die kunnen toch uiteindelijk goed uitpakken. Onderschat daarom je tegenstander hier niet. En dat geldt zeker bij Poetin. Want ik denk eerlijk gezegd, en dat is de reden waarom ik denk dat we in een hele gevaarlijke situatie terecht zijn gekomen. Want dit gaat eigenlijk zeker niet alleen over Oekraïne. Dit is iets wat veel groter is natuurlijk dan Oekraïne. Want er is hier de internationale rechtsorde geschonden. En dat betekent dat het vandaag misschien Oekraïne is, maar welk land volgt? En dat is natuurlijk de grote vraag. Zijn het de Baltische Staten? Maar het hoeft niet alleen Rusland te zijn. Als wij dit onbeantwoord laten, kan ook een land zoals China denken van nou, dan gaan wij binnenkort gewoon lekker eens een keer Taiwan inlijven met alle problemen van dien. Dus dit is een schending van de internationale rechtsorde. Onze manier van leven staat hierbij op het spel. En dat is hetgene wat we ons moeten realiseren.
Ja, hoewel een van de dingen waar ik me dan aan stoor is dat dan heel vaak wordt gesuggereerd dat dit voor het eerst gebeurt. Eigenlijk is misschien wel een van de problemen hier is dat we bijvoorbeeld Rusland te lang weg hebben laten komen met het schenden van die rechtsorde. He, als we kijken wat er in Tsjetsjenië is gebeurd, Georgië. Als we kijken naar eerder de Krim, als je ziet hoe in Syrië hele dorpen zijn plat gebombardeerd. Zijn inmiddels samen met Assad zijn er 500.000 mensen waarschijnlijk gedood daar in dat conflict. Burgerslachtoffers, burgers die uitgeroeid worden, ook met Russische bommen. Daar hebben we natuurlijk veel te weinig aan gedaan. En daarmee Poetin het gevoel gegeven dat hij ermee weg kan komen.
Mogelijk is dat echt een historische vergissing. Dat ben ik met je eens, ja. Maar laten we ook zorgen dat we daar wel perspectief blijven houden. Want wat er nu gebeurt in China, in de provincie waar de Oeigoeren leven, daar gebeuren echt ook verschrikkelijke dingen. 1 tot 3 miljoen Oeigoeren leven daar mogelijk in een concentratiekamp. Ook daar gebeuren echt verschrikkelijke dingen. En dat geeft aan, buitenlandbeleid is ook een kwestie van pragmatiek, helaas. Je moet kijken naar wat kun je doen. En dat is niet zoveel als je zou willen doen vaak. En ook wat zijn de kosten voor jou? En die zijn vaak hoger dan je verwacht. En dat is toch wel altijd de beperkende factor.
Wat overigens ook wel door analisten wordt gezegd, en die vond ik ook wel interessant. Poetin is enorm bang voor corona. En dat gaat veel verder. Ik bedoel, mijn ouders zijn ook bang voor corona. Ja. Maar bij Poetin is het echt zo bizar dat hij durft echt bijna niemand te zien. Iedereen die moet in quarantaine voordat je hem überhaupt ziet. Iedereen moet op minimaal 7 meter afstand blijven. Hij heeft 1 keer heeft hij een ziekenhuis bezocht, verkleed als een Teletubby. In een suit die ze normaal gesproken alleen in Tsjernobyl zouden dragen. Er wordt ook wel gezegd dat het isolement van hem alleen maar vergroot heeft. En als je niemand meer hebt in je omgeving die je af en toe tegenspreekt en alleen maar daar in je eentje zit, dan radicaliseer je ook sneller. Ik zag ook in de beelden natuurlijk, in die speeches. We zagen al die persconferenties eerder en die vergaderingen natuurlijk, waar die op 25 meter afstand van zijn staf zit.
Met Macron bijvoorbeeld ook, waar ook 7 meter afstand tussen zat.
Ja, een tafel die bizar lang is. Maar ook in alle communicatie van Poetin valt me op dat hij daar helemaal alleen zit. We zien een kleine, geïsoleerde, oude man zonder mensen om hem heen. En dat is natuurlijk wel een heel groot contrast. Dat kunnen we straks behandelen met de beelden die we van Zelensky zien.
Nou ja, laten we die er inderdaad gewoon eens even bij pakken. Want ik vind dat contrast inderdaad wel interessant. Zelensky is natuurlijk wel een interessant figuur. Het is iemand die nog niet zo heel erg lang president is van Oekraïne. Daarvoor was hij dus gewoon een komiek. Want hij is bekend geworden daar in Oekraïne omdat hij in een tv-serie een leraar speelde die president werd nadat een leerling een tirade tegen corruptie die hij hield filmde en op internet zette. Dus eigenlijk wat hij daar speelde, dat is later gewoon in real life ook daadwerkelijk gebeurd. En in eerste instantie leek zijn kandidatuur voor presidentschap een beetje een grap te zijn. Mensen namen het niet heel serieus. Maar uiteindelijk heeft hij toentertijd de zittende president Poroshenko verslagen in een runoff met 70% van de stemmen. En toen werd hij president. Dat begon ook niet verschrikkelijk goed, weet ik nog. Want dat is ook toen er heel wat speelde rondom Trump en Oekraïne. En hij vulde zijn regering met loyalisten uit de tv-wereld. Er werd gezegd dat hij een Trump-achtig figuur was. Niet voorbereid, niet capabel. En eigenlijk wat we de afgelopen dagen hebben gezien, de afgelopen weken eigenlijk al, is iemand die in een hele korte tijd uitgegroeid is tot een soort van staatsman. Iemand die echt daar ontzettend goed is in het communiceren naar zijn volk toe en precies de juiste toon aanslaan. Ik vind het echt ontzettend knap wat hij daar doet.
Absoluut. Ik denk waar hij heel goed in is communicatie. En dat komt natuurlijk voor een deel juist ironisch genoeg doordat hij uit die televisiewereld komt. Maar je ziet dat hij heel goed is niet alleen in het communiceren naar zijn eigen volk, want dat doet hij goed, maar ook in het communiceren naar de internationale gemeenschap. En ik denk dat we daar ook echt een hele grote verandering zien. Want we hadden het eerder erover. Heb jij enig idee wie de leider was van Georgië? Wie in Tsjetsjenië aan de macht was? Weet je wie de belangrijkste oppositieleiders zijn in Syrië? Dat weten de meeste mensen niet, maar Zelensky is er ook mede met zijn communicatie in geslaagd om Oekraïne een gezicht te geven in de hele wereld. En dat deed hij een week geleden met een speech in München, waarbij hij de NAVO-landen ook wel durfde aan te spreken. Hij zei daarvan, wij willen vrede. Als jullie wachten met sancties totdat Rusland Oekraïne binnenvalt, dan zijn jullie te laat. Nou ja, we zagen natuurlijk dat precies dat gebeurde. Ja. En ik denk ook wel dat de NAVO-landen misschien extra schuldig heeft gemaakt. Of in ieder geval het gevoel van schuld nog verder vergroot heeft. Dit is allemaal precies zo voorspeld en aangegeven. De nacht van woensdag op donderdag, 2 uur voordat de Russische troepen binnenvallen, richtte hij zich in het Russisch tot de Russen. Met een pleidooi. Ja. Ik vond de opening van die speech al mooi. Van ik belde net Poetin, maar hij nam niet op.
Ja.
Het is één zin, maar het zet wel even direct neer van wij zijn hier voor dialoog, wij staan er voor open. Ja. Poetin is dat absoluut niet. Hij benadrukte in die speech zijn persoonlijke band met de Donbass-regio, waar die opgegroeid is, waar die mensen kent, waar die vrienden heeft. Hij benadrukte dat Russen en Oekraïners, dat die vrienden zijn van elkaar. Hij zei ook tegen de Russen van jullie hebben allemaal Oekraïnse vrienden en jullie wordt verteld dat de Oekraïnse mensen bevrijd moeten worden, maar de Oekraïners die zijn al vrij. En hij richtte zich in die speech ongelooflijk krachtig tot de Russen. En ik denk dat ook mede de jongeren in Rusland bereikt heeft. En wat het zie je, hè? Dus met name de protesten, ook op de sociale media, die komen nu van jongeren in Rusland. Nou ja, hopelijk groeit dat breder. Maar ik vond dat al een heel krachtig teken om je niet alleen tot je eigen volk te richten, maar juist ook tot het volk van Rusland.
Ja, en hij zei er ook in van tegen de internationale gemeenschap, nu klopt Rusland aan op onze deur. Op wiens deur? Misschien is het jouw deur wel als volgende. Met andere woorden, we hebben allemaal wat te vrezen om ook even duidelijk te maken van wat de situatie is waar we met z'n allen in zitten. Drie uur later begon de oorlog, dus het heeft in ieder geval dat niet kunnen voorkomen. Maar goed, dat was misschien ook niet de verwachting daar. Een van de opmerkelijke dingen, want er komen dan, dat is natuurlijk tegenwoordig heel inherent aan oorlog, er komen echt allerlei beelden via sociale media online. Dus een hele stroom van beelden van militairen die in beweging zijn. En een van de dingen die daar echt lastig aan is, het is moeilijk om te achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Want ik werd die donderdag wakker met het nieuws. Ik denk net zoals iedereen, het was in de nacht allemaal begonnen. Eigenlijk heel vroeg in de ochtend. Ja. Ergens rond 4 uur 's nachts is het allemaal begonnen. Het is heel moeilijk om te achterhalen wat er precies gebeurt. En deels is dat omdat er zoveel beelden online staan op sociale media. Heel veel van die beelden die zijn inderdaad net online gezet en zijn nieuw. Maar een deel van die beelden, dat zijn oude beelden uit eerdere conflicten. En dat betekent dat, eigenlijk om heel eerlijk te zijn, je geen flauw idee hebt. Dit is een nieuwe manier om desinformatie te verspreiden. Oude beelden, die soms ook worden gespiegeld. Dat is ook zo'n trucje dat wordt gedaan. Want wat heel veel nieuwsmedia doen, is als ze een foto op Twitter zien staan waarvan ze denken, dit is interessant, dan gooien ze hem in een tin eye bijvoorbeeld. Dat is zo'n, ik weet niet of je dat goed uitspreekt, maar dat is zo'n search engine waar je een beeld kan invoeren en dan kan je kijken of dat al eerder online stond. Nou, dat werkt niet meer als je hem spiegelt. Dus heel veel mensen die desinformatie bewust willen verspreiden, die spiegelen het. Nou, en zo kan je dus ook kijken van als je iets tegenkomt, kan je hem zowel gespiegeld als de gewone versie door zo'n search engine gooien. Maar het geeft in ieder geval aan, het is heel moeilijk om te achterhalen wat er precies gebeurt.
Ja, dit is ook precies wat je op YouTube vaak ziet. Dat als je fragmenten van films wil kijken die eigenlijk niet op YouTube mogen staan, dan worden ze vaak gespiegeld. Dan zie je in één keer, dat is toch gek allemaal. Ik denk dat dit natuurlijk sowieso een strijd is geweest van de desinformatie. Wat ik daar zelf heel interessant in vind, is dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld voor echt een hele nieuwe aanpak hebben gekozen om te gaan met de desinformatie, in dit geval uit Rusland. Door consequent vooraf bloot te leggen wat de Russen zouden doen en wat de Russen zouden proberen. En als jij van
waarbij ze het grotendeels ook gewoon juist hadden. Want dat vind ik nog wel het hele mooie daarvan. Als je gaat kijken naar wat de Verenigde Staten zei, het bleek eigenlijk allemaal uit te komen.
Ja, en dat wordt in debattermen, we hebben beide gedebatteerd, wordt het soms ook wel pre-battle genoemd. Hè? Je weerlegt iets al voordat het eigenlijk gezegd wordt, waar daar als iemand dat dan zegt, het niet zo overtuigend meer is. Nou ja, als je heel lang, heel concreet weet aangegeven, daar op die manier gaat er een false flag operatie komen. Op die manier gaat Rusland proberen zijn casus belli te bouwen. Ja, vervolgens gebeurde dat met uiterst amateuristische fragmenten overigens ook, waar mensen vaak binnen een uur al hadden uitgevonden dat gefakte beelden waren, oude beelden waren. Dat werd op een ongelooflijke snelle manier werd dat direct blootgelegd. Ja, ik denk dat mede daardoor dus die desinformatie veel minder effectief is geweest.
Ja, ik denk ook dat het in dit geval de vijand Rusland behoorlijk onzeker maakt. Want het is heel vervelend als anderen precies kunnen voorspellen wat je aan het doen bent en zeggen wat je gaat doen. Dat geeft blijk dat de Amerikanen op dit vlak in ieder geval goede inlichting hebben. Dat is natuurlijk in het verleden, denk aan de Irak-oorlog, niet altijd het geval geweest. Maar in dit geval was dat zeker wel het geval, ja. Ik vond het ook wel interessant om te zien dat er een hele discussie was op sociale media. En een van de dingen is wel dat ik denk van op dit soort momenten is Twitter toch echt compleet en totaal nutteloos. Want ik volg over het algemeen mensen op Twitter waarvan ik denk, nou, dat zijn redelijk intelligente mensen, maar het sentiment daar was wel van, de derde wereld is oorlog, oorlog is uitgebroken, we gaan allemaal naar de hel en de verdoemenis. En ik denk wel dat het verstandig is bij dit soort dingen om die paniek in ieder geval te voorkomen en even gewoon dingen rationeel te blijven bekijken. Twitter is toch een beetje onze, wat Freud onze it noemde. Hè? Twitter is onze collectieve it. Het is het meest primaire deel van onze hersenen. Het is waar we onze emoties afreageren. En ik denk eigenlijk, en dat is ook wat je probeert te doen als een goed analist eigenlijk, dan kun je onderscheid maken tussen de dingen die er toe doen en de dingen die er niet toe doen. En het is ook zo dat je tegenwicht kan bieden tegen de emotie van dat moment. Wat ik zelf wel eens in het verleden heb gedaan bij grote dingen die ik zelf live heb geanalyseerd in de media, is dat ik die mediaoptredens ben terug gaan luisteren. Om te kijken van als ik er 3 maanden of 6 maanden later naar luister, ben ik het nog steeds met mezelf eens. En dat is een hele interessante exercitie, want je komt er eigenlijk achter dat je altijd te veel wordt meegesleept in de emotie van het moment. Vaak lijkt alles heftiger. En ik denk wel dat als je dingen goed wil analyseren, moet je die afstand ervan kunnen nemen. Je moet een beetje die helikopterview hebben.
Ik denk wel dat met name dus geldt over de vraag of er nu een derde wereldoorlog is uitgebroken. Ja, het leed van de mensen in Oekraïne is natuurlijk hartstikke reëel. Hè? Dus die zijn elke nacht onzeker of ze de volgende ochtend nog leven. En dat kan je niet wegrationaliseren van, nou ja, met een helikopterview valt het eigenlijk wel mee natuurlijk. Dit is echt leed. Hier gaan mensen dood. En dat laten de sociale media natuurlijk ook wel zien. Hè? Dus je ziet wel...
Nou, maar ik bedoel met analyse heel veel dat je echt niks wegrationaliseert. Want dat zou je zeker niet moeten doen natuurlijk. Want ik denk dat je zelfs het leed absoluut moet erkennen. Maar ik dacht bijvoorbeeld wel, er was ook een discussie ook in de Nederlandse talkshows al op maandagavond. Of er bijvoorbeeld de Nord Stream 2-pijpleiding, of dat wel genoeg was. Of we niet veel verder moesten gaan met het annuleren daarvan. En ik denk wel van dit soort dingen van het nemen van sancties stapsgewijs. Hè? Dus zorg dat je Poetin, als je alle sancties op maandag had genomen, dan is het eigenlijk best logisch voor Poetin om te zeggen van nou, als alle sancties toch al getroffen zijn, laat ik dan ook maar Oekraïne. Dus er is niet de logica achter, niet meteen alles in één keer escaleren. Je wil altijd opties openhouden om verder te escaleren. Dus dat vind ik daar gewoon in het algemeen verstandig. En dat bedoel ik met dingen gewoon rationeel beschouwen. Dus in zijn perspectief blijven zien, zeg maar.
Ja, ik denk wel dat het daar misschien juist nu mis is gegaan. Want als je elke keer Poetin die moordt een dorp uit of die gooit een bom ergens op en dan zeg je nou, dan laten we nog een klein beetje sancties erbovenop gooien. Doet hij nog wat ergs? Ja, laten we een klein beetje sancties erbovenop gooien. Je kan ook zeggen, en dat was eigenlijk wat Zelensky ook in de speech bij de NAVO zei. Kijk, als je echt wil dat er druk ook in Rusland komt om te laten zien van dit is echt heel verkeerd, ja, dan moet je niet wachten tot het al gebeurd is. Hè, dus dan moet je ook zeggen van wat nu al gebeurd is, dat is zo ontzettend erg. Ja, we weten het niet, maar misschien had dat wel tot meer druk in Rusland voorafgaand aan de oorlog geleid als mensen zagen dat het echt helemaal mis was en dat Rusland...
Maar dat is een rationele analyse. Ja, maar dat is een rationele analyse. Ik bedoel, ik heb niet zozeer een standpunt daarover. Wat ik vooral zeg is van op het moment dat Poetin een klein beetje een kwalijke speech maakt en twee provincies inpakt, laten we niet overreageren. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Er zit een bepaalde strategie en een bepaalde gedachte achter. En ik denk dat we cool moeten blijven. Ik maak het punt ook omdat ik me wel in de Nederlandse media zat te ergeren, niet alleen aan Twitter, maar ook aan het sentiment dat vaak in talkshows heerst, waarbij een aantal BN'ers aan tafel zitten die meepraten over die onderwerpen. Bij Jinek zat deze week Ruben Nicolai aan tafel daar. En op een gegeven moment zat Tim de Wit, net nou ja, gerespecteerd journalist, te vertellen over het feit dat de Nord Stream 2-pijpleiding, die wordt geannuleerd, zeg maar. Die mag niet opengaan. En dat is een behoorlijke sanctie. En dan zei Ruben Nicolai van, ja, maar is dat nou wel echt zo'n sterke sanctie? Bla, bla, bla. En dan denk ik van, oké, misschien moeten we op zulke belangrijke momenten echt even de kenners aan het woord laten. De experts. Hier hebben we echt wat minder behoefte aan de BN'ers die meepraten. En ik denk dat dat wel een van de tekortkomingen is van het talkshow-landschap, wat toch een hele belangrijke bron van nieuws is voor heel veel mensen, dat dit soort mensen, dat hun mening bijna evenveel gewicht heeft als iemand die er echt is ingedoken.
Ja, ik snap überhaupt niet waarom jij die talkshows steeds kijkt. Ik kijk nooit talkshows, dat bevalt me
ja,
prima.
Op Twitter.
Ja, maar als je deze week het NOS Journaal had gevolgd, RTL Nieuws, Nieuwsuur, dan had je echt de grootste experts op een hele goede manier, rustige manier zien uitleggen wat er
aan de hand is. Ja, maar hallo, ik zit niet alleen talkshows te kijken, hè, vriend. Dat is een beetje unfair wat je nu doet. Want ik heb, en behalve dat, ik heb natuurlijk ook gewoon als onderdeel van de berichtgeving van zowel de NOS als RTL bij hun opzender daar over een deel van dit conflict, namelijk waar de linkjes zitten met Amerika, er gewoon over gesproken. En om daar goed op voorbereid te zijn, dat zijn overigens altijd in breaking news coverage dingen waar je niet uitgebreid op voorbereid bent. Dus dan moet je aangaan op hoe goed je het nieuws de afgelopen week hebt gevolgd. Dus ik heb wat dat betreft de kranten echt heel goed bijgehouden. Ik heb daar genoeg dingen over gelezen. En ik zie de talkshows, dat heb ik ook altijd op die manier gezegd hier, als een aanvulling op het bestaande mediaaanbod. Maar voor heel veel mensen is het een primaire nieuwsbron. En dat is denk ik waar het misgaat. Want ik denk dat de kwaliteit van de berichtgeving lang niet zo goed is als bijvoorbeeld kranten.
Dat ligt meer aan die mensen dan, denk ik, dan aan de talkshows. Want als jij denkt dat een talkshow een goede nieuwsbron is, dan moet je misschien sowieso andere dingen gaan kijken.
Het is entertainment. Zo moet je het zien. En ik bedoel, de talkshows, ik zat even te kijken van, ik zat me ook echt af te vragen van, scoort eigenlijk Oekraïne? Want dat is ook de vraag die al die talkshows hebben. Is de Nederlander geïnteresseerd in de situatie in Oekraïne? En het antwoord is eigenlijk ja. Het is natuurlijk een ingewikkeld ding. Het is een complexe situatie. Het is iets wat in het buitenland is. Dat is sowieso al iets wat als verder van je bed wordt ervaren. Maar het 8-uur-journaal had op donderdag, de dag van de invasie, 2,3 miljoen kijkers. En het journaal duurde destijds destijds gewoon een uur. Echt een volledig uur hebben ze daarvoor vrijgemaakt. Dus dat geeft wel echt aan dat ze behoorlijk veel publiek hadden. Veel mensen die erin geïnteresseerd zijn. Sowieso zat het de hele week echt met hele hoge cijfers die rond de 2 miljoen lagen. Dus dat heeft er echt, in ieder geval veel mensen waren erin geïnteresseerd. Ook Op 1 profiteerde ervan. M heeft ook redelijk goede kijkcijfers gehaald deze week. M heeft relatief veel Talkshow van Margriet van der Linden aandacht besteed aan Oekraïne. En dat betaalde zich deze week uit. Ze zaten zelfs op de 900.000 kijkers op enig moment. De talkshow die er het minst van heeft geprofiteerd, en dat is eigenlijk ook wel heel erg interessant om dat te zien, die er erg onder geleden heeft, is die van Eva Jinek. Eva Jinek zat op 590.000 kijkers op woensdag en donderdag. Precies dezelfde score op die twee dagen. Dat is veel lager dan gemiddeld. Dat is ook lager dan Op 1. Dat is zelfs lager dan M. Dat is echt heel erg zeldzaam dat dat gebeurt hier. En dat geeft wel aan dat ze echt heel erg worstelen met hoe ze dit moeten verslaan. Eigenlijk wat je ziet is dat vroeger zat Jinek bij de NPO en toen was het een talkshow gericht op actualiteiten. Je ziet nu dat, nu ze meer dan 2 jaar bij RTL zit, dat het echt een talkshow is die toch meer de entertainment kant op is gegaan. Ze hebben moeite met dit soort dingen op een goede manier te verslaan. Ja. En dat zie je ook aan de grote hoeveelheid BN'ers die aan tafel zitten. Ik had het net over Ruben Nicolai. Nou, Victoria Koblenko, oud GTST-actrice, die zat ook 2 dagen aan tafel. En omdat ze geboren is in Oekraïne, mag ze ook meepraten over deze situatie. Het is allemaal vol in op de emotie dat ze gaan.
Maar heel eerlijk, het interesseert me niet hoe die talkshows het doen, hoeveel kijkers ze hebben. Ik vind wat er in Oekraïne gebeurt veel belangrijker. En ik vind het wel goed om te zien dat Nederlanders betrokken zijn. Ik denk dat dat een verandering is met de eerdere oorlogen die ik net noemde. Dus mensen zijn echt heel erg betrokken bij het leed van de Oekraïners. Ik denk dat dat goed is, hè? Dus dat ook gebeurt. Wat ik misschien als laatste wel interessant vind om te kijken van hoe komt dat? Want ik denk echt dat bijvoorbeeld door de manier waarop Oekraïne communiceert, die betrokkenheid veel groter wordt. En eerder hadden we het over desinformatie die dan naar buiten wordt gebracht. Je ziet bijvoorbeeld dat Russen ook dan naar buiten brengen van dat Zelensky gevlucht zou zijn. De lafaard. Die is Kiev allang ontvlucht. Een paar uur later maakt hij een filmpje met zijn totale militaire staf voor het regeringsgebouw in Kiev, om te laten zien, wij zijn hier en wij strijden voor Oekraïne. De mensen zijn hier, de militairen zijn hier, ik ben hier. Wij strijden en wij zullen blijven strijden. En ik denk dat dat ook mede effect heeft bijvoorbeeld op de steeds verdere isolatie van Rusland. Dus ik denk dat wat de Verenigde Staten heeft gedaan, dat daar invloed op heeft gehad. Maar ik denk ook dat de communicatie van Oekraïne op dit moment, via de sociale media, via filmpjes, via direct contact. Ik denk dat Zelensky op dit moment nog steeds iets van 15 wereldleiders per dag belt. Ook persoonlijk bedankt steeds en zo. Dat heeft een enorme impact. En dat zag je bijvoorbeeld ook in de VN-veiligheidsraad, waar zelfs China Rusland niet meer steunde met het veto. Rusland totaal geïsoleerd kwam te staan. Poetin heeft Kazachstan, bondgenoot, gevraagd of zij troepen willen sturen. Nou, wat was het antwoord van Kazachstan, denk je?
Nou, je zou verwachten, ik weet wat het antwoord is. Je zou verwachten dat ze inderdaad Rusland zouden steunen als bondgenoot, maar dat hebben ze inderdaad niet gedaan.
Dus Rusland komt totaal geïsoleerd te staan. En ik denk dat komt door de bizarre oorlog die Poetin hier heeft gestart. Maar het komt ook door de communicatie rondom die oorlog die bijdraagt aan de verdere isolatie van Rusland.
Ja, ik denk dat heel veel mensen vinden dit bruter dan wat hij in het verleden heeft gedaan. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat hij niet vreselijke dingen heeft gedaan in het verleden. We hadden het net al even over Assad en wat hij heeft gedaan om die dictator daar te steunen. Dat heeft ook nogal de nodige mensenlevens gekost in Syrië. Maar het feit dat hij doorgestoten is naar Kiev en dat hele land lijkt te willen innemen met alle gevolgen van dien, dat heeft echt wel heel veel mensen verrast. Dat is wel veel brutaler dan mensen hadden verwacht. Ik ben wel benieuwd hoe lang dat sentiment gaat heersen, want ik denk ook dat het goed is om altijd een klein beetje sceptisch te zijn ten opzichte van dit soort dingen. De media worden nu internationaal gezien gedomineerd door verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. Dat gaat op een gegeven moment ook weer wegappen. En dan kan ik me ook voorstellen dat de emoties wat minder wegappen en dat ze dan uiteindelijk toch misschien wel wat minder bereidheid hebben om Rusland aan te vallen. En misschien ook wel dat bij ons in het Westen er bereidheid tot sancties afnemen. En dat is denk ik waarom het belangrijk is dat ook bijvoorbeeld premier Rutte en en Biden heeft het ook heel goed gedaan, duidelijk maken dat er ook voor ons kosten aan die sancties zitten, zodat mensen daar niet verbaasd over zijn. Straks zien we geen beelden meer van wat er gebeurt in Oekraïne, maar is het toch verstandig om die sancties op zijn plaats te houden? Want als je over 3 maanden weer die sancties afschaalt, ja, dan hebben ze feitelijk gewoon geen enkel effect. Dan heeft Rusland hier geen schade doorgeleden. Deze sancties hebben alleen maar effect als je ze op langer termijn vasthoudt.
Nee, ik denk inderdaad, die communicatie over die sancties is inderdaad heel belangrijk. Wees daar eerlijk over, ook vanuit Nederland. Eén ding vond ik misschien nog in dit blok wel aardig om te bespreken, is dat hoe het in Rusland op televisie verschijnt. Want we hebben natuurlijk wel, de Russen die hebben die speech van Poetin gezien. De 2 speeches eigenlijk van Poetin. Maar als je dit weekend de televisie aanzet in Rusland, dan zie je helemaal niks van de oorlog. En dat vond ik ook wel heel veelzeggend. Ja, je kon ook echt, Russen laten ook echt zien van welke zender je op dit moment ook bekijkt. Is helemaal niks over de oorlog in Oekraïne, alsof hij niet bestaat. En ik dacht, dat is een teken aan de wand. Hè? Want als het Kremlin werkelijk blij was geweest met hoe het nu gaat in Oekraïne, dan zou je non-stop oorlogspropaganda zien. Vrouwen die soldaten huilend in de armen vallen, overwinningen. En in plaats van daarvan wordt de oorlog op dit moment verzwegen. Ik denk dat dat voor een deel ook komt, omdat alles wat je op dit moment uit Oekraïne ziet ondermijnt wat de Russen heel lang is volgehouden. Want daar werd gezegd, er is een regime, dit nazi-regime, bizarre beschuldiging, dat een bevolking onderdrukt. En de Oekraïners zouden bevrijd moeten worden van die nazi's aan de top. Overigens is Zelensky zelf van Joodse afkomst. Hè? Dus dat alleen al maakt het nog bizarder, die beschuldiging. Maar als er iets is wat je op dit moment dagelijks ziet, dan is het juist hoe eensgezind de Oekraïners zijn. Hoezeer ze Poetin haten. En ja, dat haalt eigenlijk ook dat hele narratief wat de Russen lang is voorgeschoteld onderuit. Dus ik denk dat ook wel heel problematisch is op dit moment in. Ja, hoe leg je dit nog uit? Zeker als er steeds meer bodybags straks terugkomen naar Rusland.
Ja, het zou mogelijk een pijnlijkere oorlog kunnen zijn voor Rusland dan ze hadden verwacht. Ik denk wel dat we realistisch moeten zijn. Oekraïne maakt geen enkele kans tegenover het vele, vele, vele malen grote Russische leger. Het is zoveel machtiger en dat betekent dat er echt maar één winnaar mogelijk hier is. Dat is Rusland.
Ja, ik ben daar sceptischer over. Misschien voor een deel de hoop, hè, maar ik denk dat op het open veld, absoluut. Hè, dus ze hebben in de lucht zijn ze dominant. Ze hebben betere wapens. Maar ik moet nog zien wat er gebeurt als ze echt in de steden zitten. En als de bevolking massaal meedoet. Kijk, op een gegeven moment gaat het langer duren en zal het ook tot gigantische verliezen leiden voor Rusland. En dan wordt het op een gegeven moment lastiger om uit te leggen. Wat ik eigenlijk meer vrees is dat op een gegeven moment Poetin zoiets heeft van het gezichtsverlies van de huidige oorlog wordt zo groot. Weet je wat, we trekken ons even terug uit een stad en dan gooit hij een clusterbom op Kiev. Dat heeft hij in Grozny, heeft hij dat gedaan. Dat heeft hij in Syrië, heeft hij gedaan. Ik acht Poetin er wel toe in staat om het hele land te vernietigen.
Ja. Ja, nou ja, laten we hopen dat het daar niet op aankomt. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Ik ben sowieso erg benieuwd van hoe het de komende dagen en de komende weken daaraan allemaal gaat gebeuren. Laten we hopen dat er zo min mogelijk mensen echt daadwerkelijk daar het leven moeten laten. Want dit is natuurlijk verschrikkelijk. Oké, zullen we doorgaan? Want we hebben het net over de situatie in Oekraïne gehad. We hebben het net over Rusland gehad. En dan is het een klein stapje om te zetten naar ongehoord nieuws. De nieuwe nieuwsrubriek van de populistische rechtse omroep van de NPO Ongehoord Nederland. Heb jij het gezien deze week, Lars?
Nee, ik probeer mijn tijd niet te verspillen aan dat soort onzin. Maar ik zag wel op sociale media voorbij komen dat ze Poetin hebben verdedigd, de oorlog hebben verdedigd. En ik zag een fragment voorbij komen waar asielzoekers werd gevraagd hoe ze aan de fiets komen. En wordt gesuggereerd dat ze de fiets gestolen hebben. En toen dacht ik van dat dit soort racisme op de publieke omroep wordt uitgezonden. Ik schaam me daarvoor.
Het is, je zegt onzin. Even om dat te kwalificeren inderdaad. Het is natuurlijk een nieuwe publieke omroep. Dat is de reden waarom we het erover praten. Het is natuurlijk ook wel echt iets heel anders en best wel bijzonder wat daar gebeurt. Dat er een omroep is die dit geluid vertegenwoordigt. Het is de omroep van oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens. Ik heb in ieder geval de uitzending van dinsdag gezien. Het is een programma wat tijdens de lunch wordt uitgezonden. Dus het is niet het meest prominente tijdstip. Maar wat ik er in ieder geval wel interessant vind om daaraan op op te merken is dat het programma, dat is een soort van safe space voor rechtse politici. Dat is wel interessant. Er werd ook over Thierry gesproken. Niet over de heer Baudet of Thierry Baudet of de leider van Forum voor Democratie. Het is gewoon Thierry. Weet je wel? Ja. Het is, dat maakt ook gewoon duidelijk van wat uiteindelijk hetgene is waar ze mee bezig zijn. Dus dat is ook wel interessant.
Maar hebben ze het dan ook over Geert of is het echt alleen maar het Forum voor Democratie kanaal?
Nou ja, het is natuurlijk mede opgericht door Pepijn van Houwelingen. Die is tegenwoordig FVD-Kamerlid, maar die was destijds een van de juristen die de statuten heeft mede opgesteld. Dus het is denk ik iets meer FVD-gezind dan PVV-gezind. Maar zo erg, ik bedoel, het komt natuurlijk allemaal een beetje uit dezelfde rechtspopulistische hoek. Dus Geert Wilders zat ook, als ik me goed herinner, in de eerste aflevering. En dat lijkt me ook wel heel logisch dat in het vervolg gaat gebeuren. Wat me er ook al direct aan opviel is dat Arnold Karskens was de gast. Op zich als oud-oorlogsverslaggever op de dag dat Rusland en Oekraïne de nieuws is, kan ik me wel voorstellen. Maar dan werd hij geïntroduceerd als van, nou wat bijzonder dat je bij ons aanschuift vandaag, Arnold, wat fijn. En Arnold Karskens is dus de directeur van die omroep. Hè? Dus letterlijk heeft hij van een kamertje 10 meter verderop, heeft hij moeten lopen naar de studio en werd hij geïntroduceerd. Wat fijn dat je er bent, Arnold, wat een eer om je hier te hebben. Dan denk je van, oké, jongens, dit is een beetje over de top. Maar wat het uiteindelijk is, dit is het meest Fox News-achtige wat we in Nederland eerder hebben gezien. Er zitten echt heel veel parallellen bij. Ik heb Fox News echt natuurlijk veel gezien, veel naar gekeken. En qua vormgeving valt al bijvoorbeeld op dat rood en blauw, wat de Amerikaanse vlag is, maar wat ook in de Nederlandse vlag zit, dat domineert daar heel sterk die vormgeving. Dat is ook wel een element van Fox News. Een enorm grote desk die daar staat, want daar zitten ze aan het decor. Dat ziet er heel erg, een beetje afstandelijk uit, maar ook wel Fox News-achtig. Hè? Dit zou een Fox News studio in zich kunnen hebben. Ze hebben letterlijk dat soort grote desken in decors van programma's gehad in het verleden. Maar ook het presentatieduo. Dat is dan een man en een vrouw. En vooral de vrouwelijke presentrice, die heeft vroeger RTL4 programma's zoals Astro Televisie en ook dat soort gesponsorde televisie, zeg maar, gepresenteerd. Maar dat is een vrouwelijke presentatrice met een klassiek vrouwelijk uiterlijk. Hè? Dus lang, goed gestyled haar, kleding die haar, laten we zeggen, borsten accentueert. En ik zeg dat erbij, omdat de oprichter van Fox News, dat was Roger Ailes, vroeger de Republikeinse adviseur, of de politiek adviseur van onder andere Nixon en George H.W. Bush. En die zei altijd over zijn nieuwslezers, met de vrouwen moet je seks willen hebben, met de mannen moet je naar een baseballwedstrijd willen gaan. Dat is altijd hoe hij die mensen uitzocht. En dat heeft hij ook wel heel letterlijk genomen, want met een aantal vrouwen heeft hij ook daadwerkelijk seks gehad. En dat is ook de reden waarom hij op een gegeven moment ontslagen is. En dat het ook een beetje op een treurige manier is afgelopen met zijn carrière. Want er kwam naar buiten dat hij nogal veel grensoverschrijdend seksueel gedrag heeft begaan in zijn carrière. En er zijn ook overigens is er een film over gemaakt met Charlize Theron, die de rol speelt van onder andere een van de presentatoren van Fox News. Maar dat geeft wel aan, dat is diezelfde stijl van presentatie, die zie je ook heel erg sterk terugkomen bij Ongehoord Nieuws.
Opvallend. En gaat dat een succes worden? Wat zijn de kijkcijfers hiervan?
Nou, de eerste heeft 250.000 kijkers getrokken. Dat is, dat is niet super natuurlijk. Maar tegelijkertijd voor het tijdstip is het niet eens zo verschrikkelijk slecht. Ze domineerden ook wel, Twitter. In de zin dat de hashtag trending was. Ik denk dat zij dat wel echt als een grote overwinning zullen zien. Of dat op lange termijn, dit was de eerste aflevering. Er zijn 2 afleveringen per week. Er is er ook 1 op donderdag uitgezonden. Het is maar de vraag of ze dat kunnen handhaven. Het zal wel, vermoed ik zo, ietsje zakken als mensen die nieuwsgierig hebben verloren. Gaat het een succes worden? Weet je, ik denk ook van er is 1 pluspunt. Het is echt een ander perspectief. Hè? Dus wat jij ook net zei, als je Ongehoord Nieuws kijkt, is de NAVO de agressor, niet Poetin. Dus dat zien we niet ergens anders, dat perspectief in de media. En je kunt er veel van zeggen, maar er zijn mensen in Nederland die dat nou eenmaal vinden. En het is riskanter om ze te negeren. Dus ik vind het ergens acceptabel en ook heel goed zelfs dat perspectief bij de NPO te zien is. En het grote verschil met Fox News is dat Fox News is een eigen zender. Met andere woorden, mensen die naar Fox News kijken, die komen niet in aanraking met een neutraal bulletin. En dat is natuurlijk hier anders, want dit wordt gewoon rond het NOS-journaal uitgezonden. Dus de kijkers van Ongehoord Nieuws, die komen wel in degelijk in contact met andere publieke omroepen en het gewone neutrale NOS-journaal. En dat vind ik ergens ook wel de winst, dat je op deze manier mensen confronteert met andere meningen. Dus dat vind ik ergens een pluspunt. Wat ik als minpunt zie bij dit soort dingen, en dat is ook iets wat wel vaker een rol speelt bij ideologisch gedreven programma's, is dat het een, wat ik zei, een safe space wordt voor de eigen opvattingen en de eigen mensen. En dat is heel erg riskant, want daarmee wordt het ook vaak saai. Hè? Dat dogmatisch denken, dat gaat echt al heel snel vervelen. Je moet gewoon journalistiek bedrijven. Ik vind dat ook een probleem wat ik vaak heb bij M. Dat is ook een beetje een ideologisch gedreven talkshow, maar dan is het wat linkser. En dat zorgt ervoor dat ze soms linkse politici niet goed hard ondervragen. Dat vind ik ook vaak saai. Er zit dan weinig vuurwerk, weinig spanning in. En datzelfde, dat vrees ik ook wel een beetje voor ongehoord nieuws. En dat is in zekere zin ook wel een probleem dat Fox News heeft. Maar ik denk dat wel een verschil met Fox News is dat er ook wel een gedegen journalistieke redactie achter zit. En er wordt in ieder geval wel bepaalde journalistiek bedreven op Fox News. Ze hebben veel correspondenten, ze hebben veel verslaggevers. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk duur. Dat is de reden waarom ongehoord nieuws dat allemaal niet heeft. Maar dat betekent ook dat dat het moeilijker is om daar echt spannende content te produceren. Dus dat denk ik dat wel een grote uitdaging voor ze gaat zijn in de toekomst.
Dus het is één grote circle jerk op rechts eigenlijk dit.
Maar ik moet je wel zeggen dat ik denk dat die kritiek voor M ook echt wel... Ik vind dat overigens voor Galit en Sophie alweer wat anders. Maar ik denk dat sommige linksgeoriënteerde programma's die kritiek ook wel verdienen. Maar inderdaad, ook zeker hier voor Ongehoord Nieuws geldt dat absoluut inderdaad, ja.
Oké. Dat was niet het enige nieuwe op televisie deze week. We hadden ook de avondshow met Arjen Lubach.
Ja, klopt ja. Ja, je hebt gekeken geloof ik, hè? Dat zei je.
Ik heb fragmenten teruggekeken. Want waar ik dan weer blij van werd, is dat ik kijk normaal gesproken eigenlijk nooit televisie. Maar ik kijk dan op mijn laptop regelmatig. En het was natuurlijk volgens mij een van de redenen dat Zondag met Lubach zo populair is geworden, is dat alle fragmenten op YouTube werden geplaatst. En dat is bijzonder voor de publieke omroep. Want dat is met andere programma's van de publieke omroep helemaal niet het geval. Zeker niet structureel. En ook bij de avondshow van Lubach worden die fragmenten direct op YouTube geplaatst. En dat maakt het ook wel makkelijker, denk ik, om een groter publiek te bereiken. Ook een publiek dat niet op dat moment misschien voor de televisie zit.
Ja. Ja, klopt. Ja, de Amerikaanse late night shows doen dat inderdaad ook. Dus dat heeft de avondshow overgenomen. Ja, het is wel grappig. Ik denk dat Arjen Lubach echt een ontzettend groot talent is. Ik denk dat we hem mogen koesteren. Want je ziet gewoon dat hij dit programma kan dragen. Het is echt ontzettend grappig. Gewoon. Ik heb alle vier de afleveringen gezien die deze week zijn uitgezonden. En elke aflevering heb ik echt twee of drie keer wel gewoon echt gelachen. En dat gebeurt echt niet zo vaak, eerlijk gezegd. Dus ik groot compliment aan hem. Ik vind het hilarisch. Ik vind het echt geweldig. Goed gemaakt. Hij weet ook goed op de actualiteit in te spelen. Ik vind het echt ongelooflijk knap. Ik ben heel erg blij met dit programma. Ik vind het ook leuk om te zien dat het scoort. De eerste aflevering had 1,6 miljoen kijkers en daarna had het zo rond de 1 miljoen kijkers. Nou, dat is echt heel erg aardig. Daar mogen ze echt blij mee zijn. De vormgeving is ook echt prachtig. Het ziet eruit. De vriendin van Arjen Lubach, die is grafisch vormgever en die maakt alle vormgeving. Ook voor Zondag met Lubach trouwens. En dat heeft ze, Martine de Jong is dat. Die heeft dat ook weer prachtig gedaan. Ze hebben een groot, mooi decor. En de tune, dat is ook wel grappig om te weten. De tune, ik zat me af te vragen van waar komt dat vandaan? Arjen Lubach maakt zelf muziek en die heeft dus ook zelf de tune voor zijn eigen programma gemaakt. Dus nou ja, de volledige versie is op Spotify te beluisteren. Het is een versie van ongeveer 2,5 minuut. Dat is met allerlei andere dingetjes die erbij zitten. Een grappig orgeltje wat je niet zo duidelijk hoort op televisie, maar dat zit daar ook wel in. Maar het geeft wel aan, het is zo'n verschrikkelijk creatieve man daar. En ik ben ontzettend blij dat we dat van hem hebben. Ik denk dat ik het echt veel vaker ga kijken. Ik vind het ook wel interessant. We hadden het net over hoe Ongehoord Nieuws geïnspireerd is op Fox News. Dit is echt volledig geïnspireerd op de Amerikaanse late-night comedy shows. Want de avondshow is natuurlijk een letterlijke vertaling van The Tonight Show. Hè? En dat is het grootste programma wat in Amerika op dit vlak er is. Dus het is letterlijk één op één gekopieerd qua titel. Ook dat de naam van de presentator in de titel staat. Dus het is de avondshow met Arjen Lubach. Dat is ook echt iets heel typisch Amerikaans. Het is ook The Tonight Show starring Jimmy Fallon en The Late Show with Stephen Colbert. Dat is de officiële titel van het programma, dat heeft hij overgenomen. En dan het format, het is een staande monoloog. Dan vervolgens een stukje achter een bureau waar hij uitgebreider ingaat op een onderwerp. En dan is het een interview met een gast. Nou, dat is min of meer ook gewoon het format van elke Amerikaanse late night comedy show. Dus, en ook al 50 jaar dat het format daarvan is. Hè? Ja. Dus dat is ook echt al iets wat ze heel erg lang doen. Dus dat heeft hij daar gewoon allemaal opgedaan. En ik moet je zeggen, waar ik het meest sceptisch over was, dat was of de gast wel grappig is. De eerste dag was dat Kim van Koot. genoten. Ik was een beetje sceptisch, want meestal die entertainmentgasten ook bij talkshows vind ik niet verschrikkelijk interessant. Niet echt mijn ding. Andere mensen vinden het leuker, maar ik niet zo. Maar het was echt een grappig interview. Ze vertelde echt hilarische verhalen. En dat komt voor een deel omdat er gewoon heel erg hevig in is geselecteerd en geknipt. Dus ze hebben gewoon met haar waarschijnlijk een uur gezeten om leuke anekdotes te... En dan hebben ze gewoon bedacht, oké, deze anekdote moet je dan vertellen en dan die en dan die. Dus zo'n gesprekje is ook echt tot in de puntjes toe voorbereid. Dat zijn natuurlijk alle talkshow gesprekken wel een klein beetje. Hè. Het is niet een natuurlijk gesprek waar je gewoon zegt wat in je opkomt. Je bent wel voorbereid. Er zijn wel bepaalde ideeën die de redactie er ook over heeft en in je hoofd stopt als je daar te gast bent. Maar dit is gewoon eigenlijk een soort van ingestudeerd toneelstukje, ja. Waarbij alles van tevoren is bedacht. En er was,
dat was
wel
ook
echt
mijn probleem ermee, hoor. Ik vond het wel heel erg ingestudeerd. Wat volgens mij, want ik heb in Amerika toen ik in New York was, ben ik gewoon achter de schermen bij de opnames van al die late night shows geweest.
Nou, dat weet ik, omdat jij toen een mok voor mij hebt meegenomen van The Late Show with Stephen Colbert. Die heeft hij altijd op zijn bureau staan en die heb jij voor mij. Dus ik drink koffie uit een Late Show mok. Ja, precies, absoluut, ja.
Maar wat mij toen opviel, want dat had ik echt heel anders verwacht. Want je ziet, ook daar is het heel erg van tevoren voorbereid. Hè? Dus er gebeuren niet zo heel veel spontane dingen volgens mij tijdens dat gesprek. En tegelijkertijd bijvoorbeeld bij Stephen Colbert, hij heeft daar een gesprek van 25 minuten gehad. En elke keer zag je die eindredacteur van stoppen nu. Maar hij heeft gewoon een gesprek van 25 minuten ermee gehad. En wat je ziet is dat het is natuurlijk niet live. Hè? Dus het wordt dan aan het begin van de avond wordt het opgenomen. Ik heb eens gekeken. Want ik heb kaartjes gekocht voor opnames van Arjen Lubach. Ik dacht, ik wil er toch een keertje dan bij zijn. Dan zijn de opnames van 6:30 tot 7:30, geloof ik. Dus het wordt dan echt aan het begin van de avond wordt het opgenomen. Maar bij Stephen Colbert zag je dan dat gewoon 25 minuten werd gesproken en daar het leukste uit werd uitgezonden. En ik had tot nu toe, bij Arjen Lubach had ik wel het gevoel dat er eigenlijk al een draaiboek voor het gesprek was. Waardoor het een beetje het niveau had van vertel eens die anekdote van ... En dan weet je al wat de ander gaat vertellen. En dat is natuurlijk bij heel veel talkshows en zo is dat ook zo. Maar je laat de kijker in ieder geval in de waan dat iemand een spontane anekdote vertelt. En dat vond ik nu toch wel echt van vertel nog eens dat verhaal van.
Ja, dat ben dat met je eens inderdaad, ja. Ja, en je ziet ook, er is echt hevig in geknipt ook, dat gesprek met Kim van Kooten op maandag. Je kon gewoon de knipjes erin zien. Dat is niet ideaal en dat, normaal gesproken zou je dat niet moeten kunnen zien. Dus ik denk dat het gesprek in de praktijk ook 2 keer zo lang heeft geduurd en dat ze alleen maar de leuke momenten eruit hebben gehaald. Ja, waar ik overigens ook wel, als ik hier naar kijk, dat ik denk van waar blinken dit soort programma's nou in uit? Dit is echt commentaar op andere media. En dat is ook wel belangrijk om dat te realiseren. Ook hier, we hadden het eerder over hoe talkshows niet een primaire nieuwsbron zouden moeten zijn. Ook dit is geen primaire nieuwsbron. Hè? Dit is iets wat vooral heel veel mediakritiek geeft. Doen wij deze podcast ook, want we hebben nu net 2 recensies gedaan. Is niet verschrikkelijk erg, maar het is meer dat het entertainment is dan dat het nou echt iets is wat echt hele goede journalistiek doet. Ze hebben geen eigen journalisten. Ze bespreken wat in andere media wordt besproken en ze becommentariëren dat. Soms doen ze gaan ze eigen informatie opzoeken. Het is niet echt eigen onderzoek, het is dat ze eigen informatie opzoeken en dan vooral media verwijten dat ze daar niet over gehad hebben. Dat heeft Arjen Lubach in het verleden gedaan met dingen zoals het TTIP-verdrag. Maar het is niet echt eigen onderzoek. En het grappigste deel van deze week vond ik nog wel dat het ging over een media-analyse tot in detail van de media-optredens van staatsrechtgeleerde Wim Voermans. En dat ging zelfs tot op het niveau van hoeveel colbertjes en schropdassen hij allemaal wel niet had. Vrij hilarisch. Dus ik vond dat wel grappig om te zien. Het is echt mediakritiek eigenlijk.
Ja, dat was voor mij ook het hoogtepunt. Dat de Wim Voermans index.
Ja, ik heb nog wel een prikkelende voorspelling.
Vertel.
Ik denk, en dit is, ik durf hier geld op in te zetten. Dit programma gaat naar 7:00 vanaf september. Dit wordt de nieuwe 7:00 talkshow van de NPO.
Oei. Maar haalt dat niet direct dan het late night idee er vanaf?
Zou je kunnen denken. Maar er is iets heel bijzonders hieraan. Want Arjen Lubach heeft ooit een pilot gemaakt voor Zondag met Lubach. Een jaar voordat het daadwerkelijk op televisie ging. En toen heette die pilot Lubach Laat. En het interessante daaraan is dat ze uiteindelijk niet voor de naam Lubach Laat hebben gekozen. Omdat het programma om 9:30 werd uitgezonden. En dan is dat niet echt laat. Dit wordt al om 9:45 uitgezonden, dus dat is al een stukje later. En toch hebben ze niet voor die naam gekozen. Ik denk dat ze niet voor de naam Lubach Laat hebben gekozen, omdat zij bij zichzelf denken, we willen de mogelijkheid openhouden om het naar 7:00 te verplaatsen. Want dan kan je de naam De Avondshow nog wel degelijk handhaven. Reden om dat te doen is dit. Op dit moment is M, behalve dat het deze week een paar keer goed scoorde vanwege Oekraïne, is het een drama. Het is een drama. Het trekt meestal maar rond de 600.000 kijkers. Terwijl in de winter, als dit soort tijdsvakken het best bekeken worden, De Wereld Draait Door had gewoon tot een paar jaar geleden nog 1,4 miljoen kijkers op ditzelfde tijdstip op NPO 1. Dus er zijn 800.000 kijkers weggegaan. Galit en Sophie doet het niet beter op dit tijdstip. De vooravond grappig genoeg wel, maar goed, dat is inmiddels van de buis gehaald. De vooravond was sterker nog de beste opvolger, de meest succesvolle opvolger van de DWDD. Maar goed, dat bestaat niet meer, dat programma. Punt is, al die talkshows scoren niet. Ik denk dat M gaat verdwijnen. Ik denk dat Galit en Sophie gaat verdwijnen. En dan kan je er wel weer een nieuw persoon voor in de plaats zetten. Maar wie heeft nou het charisma om dat tijdvak op te vullen? Waarschijnlijk is er niemand in Hilversum die dat kan. Niemand heeft een groot genoegen naam. Dan is het heel logisch om te denken van, wacht eens even, de late avond zit al best wel vol. Want op deze manier begint op 1 pas om 22:15, meestal soms later. Soms begint het pas om 11 uur als alles nog een beetje uitloopt. Nou, dat is eigenlijk best wel laat. Je kunt ook gewoon de avondshow naar 7 uur verplaatsen. Dan moet het programma wel een stukje langer worden. Maar dat hoeft niet een heel groot probleem te zijn. Want eigenlijk beginnen die 7 uur talkshows pas om 7:05 en duren ze tot 7:50. Het programma van Arjen Lubach duurt nu 25 minuten. Dat betekent dat je 20 minuten nieuwe content erbij nodig hebt. Dat kan je opvullen door 1 extra gast eraan toe te voegen, wat ook natuurlijk de late night comedy shows in Amerika hebben. Die hebben ook allemaal 2 gasten. En je voegt er 1 kort comedy item tussen de gasten aan door. Dat is qua productie redelijk te overzien. En je hebt bijna een gegarandeerde hit op het 7 uur tijdstip.
Ik ben bang dat ze daarmee een succesvol programma juist de nek omdraaien, omdat mensen misschien ook om 7 uur iets anders verwachten dan later op de avond. Want als je bijvoorbeeld de manier waarop het nu geproduceerd is bekijkt, je hebt volgens mij ook wel echt die productietijd nodig om tot leuke, grappige segmenten te komen. En dat betekent dat als jij het programma naar voren haalt, dat je dus en alles wat 's middags is gebeurd niet meer kan meenemen in het programma. En dus je eigenlijk alleen maar grappen aan het maken bent over de dag ervoor, terwijl het op 7 uur 's avonds dan wordt uitgezonden. En ik betwijfel of dat verstandig zou zijn.
Oké, duly noted. Ik doe deze voorspelling. Ik denk, we moeten creatief denken om 7 uur. Ik ben voor de avondshow om 7 uur, want ik zou het eigenlijk gewoon willen dat dat verschrikkelijke M verdwijnt, want er is echt helemaal niks erger. Laatste vraag. Hoeveel heb jij betaald voor jouw kaartje voor Lubach?
Het is een beetje lullig als ik het nu zeg, want ik heb het als cadeautje voor Milena gekocht.
Oké.
En zij luistert de podcast.
Dan moet ze even, Milena, lieve schat, zet even de podcast uit, want dit is even dan niet voor jou bedoeld. Kan jij even aan ons publiek vertellen hoeveel jij daarvoor betaald hebt? Want ik weet het ook niet, maar ik denk dat ik het wel weet.
Wat gok jij?
Ik denk dat je 7,50 hebt betaald.
Dat is absoluut 7,50, ja.
Ja.
Dat is correct.
Weet je wat heel erg interessant hieraan is? Bij de avondshow hebben ze een vol publiek, daar moet je voor een kaartje 7,50 betalen. Hoeveel moet je betalen voor M?
Gratis?
Nee. Nee, je krijgt €20 als je naar M gaat.
Is dat zo?
Ja, echt waar. Ja,
dat is heel desperate.
Dat is wel echt heel desperate, ja. Ik zat het deze week, toevallig kwam ik het tegen. Er is een castingbureau wat voor dit soort talkshows de plaatsen moet vullen. Het is al die talkshows, behalve Jinek, zijn allemaal verplaatst naar het Mediapark. En dat betekent dat het wel ietsje moeilijker is om publiek te krijgen. Want ze zaten voorheen centraal in Amsterdam en dan krijg je veel gezelligheidsdagjes mensen en zo, die daar ook al naartoe willen. Het Mediapark is echt de slechts bereikbare plek van Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar niet naartoe willen. Maar Lubach zit ook op Mediapark. Die weet echt een volle zaal te trekken. Maar dat geldt niet voor M, die een kleiner publiek heeft. Daar krijg je dus inderdaad €20. Dus Margriet weet ook haar leden van haar publiek in de studio niet heel erg enthousiast te maken voor haar programma. Ja. Niet alleen de rest van Nederland niet, ook die mensen zijn niet heel erg enthousiast. Weet maar €20 kan je verdienen.
Weet je wat ik in Amerika heb betaald?
Nee.
Wat denk je?
Even kijken, voor Stephen Colbert, even kijken. Ik geloof dat het iets van $15 of zo was.
Alles is gratis.
Ah, dat vind ik wel goed.
Ik heb geen cent betaald en dan ga je daar gewoon ook naar binnen. Het is wel een beetje een massaproductie, dus ik had me echt voorgesteld van je gaat er naar binnen en dan kan je nog even een drankje drinken en dan ga je naar Stephen Colbert. Maar je mocht gewoon met je jas aan, mocht je doorlopen. Het was ook ijskoud in de studio, dus iedereen zat daar met zijn winterjas aan. En op een gegeven moment komt er dan wel zo'n regieassistent die zegt van, ja, voor het beeld is het wel beter als jullie nu even je jas uitdoen. Maar iedereen die had het ijskoud daar. En ook direct na de uitzending. Je kan 2 dingen doen. Of je kan direct naar buiten lopen. Of je loopt langs de balie en dan kan je daar een souvenir halen. En dan kan je bijvoorbeeld die Stephen Colbert merchandise kan je kopen.
Ja,
maar die kan je dus
daar
alleen
wel
kopen.
Verdienen.
Ja, dus, ja, dat is. Ik ga jou niet vertellen wat het is, want ik heb in jou een cadeau gedaan. Maar, maar je kan dus direct na de uitzending kan je daar merchandise kopen.
Ja, ja, dat doen ze wel weer slim inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, er is ook echt een wachtrij voor Stephen Colbert en al die programma's daar. Dus wat dat betreft dus vind ik het echt heel netjes dat ze dat gratis houden. Dat, ja, nou, dat vind ik hartstikke mooi inderdaad. Ja. Oké, nou goed. Dat is in ieder geval de avondshow. Volgende week weer te zien. 4 dagen per week rond 9:45 op NPO 1. Ga dat zeker kijken. We hebben geen recensies deze week, dus dat betekent dat we bespaard worden van de kritiek die daar normaal gesproken komt. Nou, dat is een klein beetje een opluchting, dat is ergens wel heel fijn, maar desalniettemin blijf zeker recenseren. En ik zeg er maar even bij, zeker positieve recensies worden zeer op prijs gesteld. Moet ik waarschijnlijk niet zeggen, ondergraaft waarschijnlijk alleen maar onze positie. Dit nodigt allerlei critici uit om allerlei vervelende dingen gaan te zeggen, maar desalniettemin recensies stellen we op prijs. Goed, tot zover deze aflevering van de Communicado's. Een hele fijne dag.
Hoi, hoi.
Kan je met iets meer enthousiasme hoi hoi zeggen?
Hoi, hoi.